Saturday morning, it's time for Double Dutch on Kin 97.9. Ja, goeiedag Nederlandstalige luistervinken. Welkom bij het Double Dutch programma. En op deze dag draaien we de klok terug naar 31 december 1982, toen Freek de Jonge zijn eerste oudejaarsavondconferentie gaf. En daarmee de traditie voortzetten van Wim Kan. Gaat u mee? Terug in de tijd. Oudejaarsavond 1982. Veel plezier.
Hij heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug. Hij maakte zijn kerstpakketten open en onderin zat zijn ontslagbrief. Hij had zich voorgenomen iets verschrikkelijk links te zeggen. We pikken het niet of... proloog weg, dat nooit. Of inleveren, dat moeten de anderen maar doen. Maar ik wou nog iets veel linkers zeggen. Dat God niet dood is of dat zolang als ik besta God leeft. Of dat ik... Dat ik van mijn moeder hou. Doet maar mijn moeder denken, die zei altijd: haal je hand uit je zak. Wat was ze er graag bij geweest vanavond, maar helaas. Ze is net geopereerd aan haar knie. De dokter vroeg: zal ik ze opereren? En mijn moeder zei: nee, maar de knieën knikten. Ze is ontzettend bang dat ik vanavond dingen ga doen of zeggen waarvan zij niet zeker is of God ze wel vergeeft. En dat ik daardoor in de hel zal draaien. En ik weet wat de hel is, want ik ben vroeger thuis opgegroeid. Maar mijn vader die zal wel een goed woordje voor me doen in de hemel. Die is dominee geweest, zegt Gaaike, maar komt ook in de hemel. En ik moet zeggen dat dat de hemel er niet bepaald aantrekkelijker op maakt. Ja, Ik heb mijn moeder beloofd dat ik niets zou zeggen over God en het Koningshuis vanavond. Valt niet mee. Want wat blijft er dan nog over om grap over te maken? Vroeger bij ons thuis ging het nergens anders over. We kregen een vrouw op bezoek, die was heel vroom. En had het Koningshuis erg hoog zitten. Dat zat er wel tot hier. En mevrouw Hofman heette ze. En Jeudonné Hofman. En mijn moeder tegen ons niks over God en het Koningshuis zeggen hoor. Toen had zij voor haar thee ingeschonken en toen zei ze: mevrouw Hofman, blieft u suiker en melk in uw godsbeleving? Dus zo zie je maar dat mensen die niet willen spotten, dat vaak nog de ergste zijn. Maar niks lelijks over mijn moeder. Ik wil graag het eerste wat ik ga doen, opdragen aan mijn moeder. Mam, waar zit je? Thuis? Dat is voor jou. In het kleine vissersdorpje, aan de oude Lange K, wacht de zoon van visser Kwakman op de terugkeer van zijn pa. Hij kijkt halsreikend naar de einder van het grijze IJsselmeer. En gelijk een sneeuwvlok op een molshoop daalt de winteravond neer. Overmorgen is het kerstmis en pa moet zingen in het koor. Wat zit jij daar te kleumen, Klaasje? Klinkt plots de stem van de pastoor. Ik wacht op vader, die is vissen. Met kerstmis is hij altijd thuis. Dan moet jij maar op God vertrouwen, zegt de pastoor en slaat een kruis. Maar het is nu al 8:30 en er is nog geen mast te zien. En terwijl de knaap zit te vertrouwen, wordt het ongemerkt 9:30. Buiten wordt het alsmaar kouder. Ja, zijn neus bevriest zowat. Dan schiet hem opeens te binnen: als ik eens tot Jezus bad. Devoot vouwt hij de verkleumde knuisjes en vraagt: Heer Jezus, is mijn vader ver, dronken of nog aan het vissen? Dan opeens ziet hij een ster. Kijk in die ster. Dat is een spiegel. Klinkt er een onbekende stem. Hij kijkt omhoog en ziet zijn vader. Voor op het schip, die zwaait naar hem. Dit wordt de vissersknaap te machtig. Hij rent naar huis, naar moeder toe, onkundig om een woord te zeggen. Wees maar gerust, troost hem zijn moeder. En eindelijk na mok en ijsmelk komt de knaap weer wat bij stem. En struikelend over zijn tong zegt hij... Ik zag de ster van Bethlehem. En in die ster zag ik ons vader zwaaiend op de voorplecht staan. En door dat beeld weet ik nu zeker, die komt overmorgen aan. Moeder brengt de knaap naar boven en legt hem koesterend op één oor. En inderdaad ontbreekt kerstavond Kwakman niet in het mannenkoor. Laat ons kinderen hieruit leren te vertrouwen op die ster. Want daarin zie je steeds je vader. Ook al is hij nog zo ver. Ach, was ik maar een tuinman, dacht het stekelvarken. Dan stak ik een steel in mijn reet en ging ik lekker harken. Die is niet meer voor mijn moeder, hoor. Maar die is om de stemming er weer even in te brengen. Want... Ze valt niet altijd mee om en je moeder en een linkse alternatief publiek tevreden te houden. Dat is niet eenvoudig. Soms weet ik het niet meer. Ik zit op zondagavond wel eens tv te kijken. Oh, dat is nu woensdagavond geworden. Ja, de zondag zal nooit meer worden wat het geweest is. Ik zit op woensdagavond wel eens tv te kijken, BGTV. En dan denk ik, stel je nou voor dat dit Tros Actua was. Dan zou ik me toch kapot erger op hetzelfde moment. En omgekeerd zit ik wel eens naar Hilterman te kijken en denk, stel je voor dat dat nou de burgemeester van Juinen was. Wat zou ik me dan kostelijk amuseren met het man. En nu tijdens het kijken weet je niet meer. Je moet van tevoren weten welke dag en welk net het is. En of het deugt of niet. Ik deug. Nou ja, ik deug. Ja, ik sta maar weer te verantwoorden. De ziekte van deze tijd. Wij mensen hebben voortdurend behoefte om ons te verantwoorden, omdat we de pretentie hebben dat we iets aan de schepping hebben toe te voegen, omdat we besef van toekomst en verleden hebben. Ik heb nog nooit een bloem zijn blaadjes zien afrukken. Ik deug wel, ik deug niet, ik deug wel. Omdat hij weet als hij doorgaat dat hij geen toekomst meer heeft. Maar wij hebben diep in ons hart dat gevoel, diep in ons hart dat romantische gevoel, dat we liever honger hebben dan dat we in een 3-sterrenrestaurant gaan eten. Want in een 3-sterrenrestaurant valt het eten altijd tegen. En als je honger hebt, smaak een rauwe bonen zoek. Dat besef, diep in ons hart zijn we liever guerrilla-strijder dan dat we de verjoker met camera en geluid door de bos achteraan moeten rennen. Omdat we nog steeds denken dat die mensen daar oorlog voeren om bij ons op de televisie te kunnen komen. Diep in ons hart horen wij ook liever de waarheid dan dat we de Telegraaf lezen. Diep in ons hart, hè. Ook dat zelfmoordidee, dat komt daar diep, dat borrelt op. Diep in ons hart zijn we namelijk veel liever dood dan levend. Want ja, de levenden die hebben makkelijk praten, zeg. Nee. Als ik levend was, dan wist ik het wel. Nee, als ik in de WW zat, dan had ik zo'n baantje. Dat was helemaal gebeurd. Oh nee, maar als ik moest werken, dan ging ik gelijk de WW, hoor. Als ik rijk was, dan schonk ik alles weg. Als ik arm was, dan nam ik alles aan. Ooit in de natuur een eikel gezien die gefrustreerd was omdat hij geen beukennootje mocht wezen. Hoe komt het dan dat die wereld boren vol met gefrustreerde eikels zit? Hoe is het dan mogelijk? Gooi af dat juk en spring de lopende band op maandag op je bureau en roep... Ik ben een eikel! En je zal nog nooit zoveel instemming om je heen gevoeld hebben. En die hele eikelbeweging gaat als een lopend vuurtje om de wereld. En je kan straks leuke eikelartikelen in de winkel kopen. Vriendelijke milieutassen met eikels erop. Kettingen met een eikel onderaan. Leuke geinige eikelliedjes voor de kleintjes. Wij zijn de kleine eikeltjes. Blij als het guur en herfstig is. We hebben rare pukkeltjes. Hopen dat dat geen herpes is. Leuke liedjes. En een deel van de opbrengst gaat naar Polen. He, daar zijn we niet, kinderachtig in. Want vroeger kon je gewoon onzin verkopen. Hè? Vroeger kon je gewoon onzin verkopen. Belde je aan, Rijtjeshuis. Als je geluk had, een donhuisvrouwtje open. Ja, die worden ook steeds schaarser. En meneer, wat heeft u? Nou, mevrouw, ik heb onzin met een verlengsnoer. Oh, komt u binnen, komt u binnen. Maar tegenwoordig, waar gaat de opbrengst heen? Naar Polen, mevrouw. Oh, komt u binnen, komt u binnen. Op die manier wordt heel wat onzin gesleten. Boekje over de minister-president. Niet te verkopen, maar gulden naar Polen. Hop, gaat een berg over de toonbank heen. Nieuwe pro-juventute-kalender met kleurenfoto's van mentale inrichting in Zwitserland. Het toch mogelijk. Nog zo, nou, even gulden in de pot voor Polen. Hè? Even gulden. Nee. Als de koning depressief is, moet de nar op zijn woorden letten. Als ze na depressief is, gaat ze kop eraf. Nee, laat ik me maar aansluiten bij de algemene trend. Laat ik maar gewoon de hele avond liegen. He, dat merkt niemand. Of dat hoort zo. Dus ik lieg. Ik ben fout geweest in de oorlog. Ja, ik ben fout geweest. Nou, niet meteen foto's maken. He, ik had het graag een beetje in de anonimiteit willen houden. Misschien dat u een zwart balkje zo over mogen kunt. Nee, ik ben geboren in augustus 1944 en ik geef het toe. Wat had ik er te maken? Ik wou erbij zijn. Nou, ja, goed, daar moet ik nu voor boeten. En ik wil graag een beetje dat taboe doorbreken, want er zijn nog steeds mensen die hun flessen wijn van 40, 45 niet open durven te maken. Uit angst, maar trek open, jongens, hoor, die flessen! Maar de kinderen hebben er moeilijk mee, hoor. Mijn kinderen hebben het gewoon heel, heel moeilijk. Die lopen de hele dag... Je vader, je gekje. Hele dag. Van die plaat gaat ook een gulden naar Polen, heb ik me laten vertellen. Ook liedjes over kinderen die verhouding hebben met een ponypaard en de eerste menstruatie. Allemaal bloedgeld dat er naar Polen gaat. De trekhond trok een kar voort uit doodsangst voor de zweep. Met in zijn achterhoofd één ideaal. Te ontsnappen aan de griep. Niet langer aan het lijntje van discipline en tucht. Niet achter die hengel met die worst aan. Hij wou meer dan alleen de lucht. De lucht, de lucht, de lucht, de lucht, de lucht, de lucht. Wegrestaurant tussen Utrecht en de Bos. De lucht, de lucht. Als ik dat zeg, dan krijg ik een gratis maaltijd. De lucht. Dat is helemaal niet plezierig, want het is niet te vreden, niet te eten daar. Alleen de lucht al. De lucht, de lucht, de lucht. Toen kwam hij een jachthond tegen, omdat zo'n hond hem had verteld dat je pas hoefde te jagen als de prooi al was geveld. Hij trof een slechte jager en stelde met een zucht: ik moet die baas wel laten schieten, want hij raakt alleen de lucht. De lucht, de lucht, de lucht, de lucht, de lucht, de lucht. Toen kwam hij een schoothond tegen met een jasje om haar buik. En die zei: je moest dus weten wat ik alle dagen ruik. Hij kwam bij een bazin terecht, maar sloeg spoorslags op de vlucht. Haar schoot was hard en benig, los nog van de lucht. De lucht, de lucht, allemaal. De lucht, de lucht. Nee, laat me zitten, want we hebben maar een uur. De lucht, de lucht, de lucht. Toen kwam hij een windhond tegen en die zei: ik heb een baan. Mijn baas die laat een haas los en ik erachteraan. Dat wou de trekhond ook proberen en hij weerde zich geducht. Maar aan het eind van elke wedren restte hem slechts de lucht. De lucht, de lucht. Zo heeft die arme straathond altijd honger, altijd dorst. Hunkerend naar wat discipline, smachtend naar de lucht van worst. Valt er voor een mens nog wat te leren uit deze domme hondenklucht? Ja, het is overal hetzelfde, wat je najaagt is de lucht. De lucht, de lucht, de lucht. De lucht, de lucht, de lucht. De kreet was: de jeugd moet geactiveerd worden. En mensen me zoeken: hoe doen we dat nou? Hoe doen we dat? Het is zo simpel. Je neemt zo'n uitkering af en je trapt ze uit de kraakpand. En ze zijn zelden zo actief geweest. En dat laat je dan weer op het jeugdjournaal aan de kleintjes zien. Dat het daar ook al begint te kolken. Zulke kinderen worden weer dagelijks met het jeugdjournaal vergiftigd. Ik heb 2 van zulke kinderen. Ik hou ze klein. En... komt die kleine jongen bij mij, pap. Het schijnt dat Van Acht niet langer minister-president wil zijn. Ga spelen, jongens, Guido. Het weerbericht er nog een keer overheen. En morgen zwaar bewolkt met kans op enige bui, pap. Weerbericht is voor de boeren, jongen. Wordt er allemaal ingepompt. Waar ben ik? Even kijken. Waar ben ik? Iets links, moeder, zo'n kwakman steken van eigen onzin liegen. Suriname, ja, Suriname. Suriname, hele toestand in Suriname. Ik durf er niks over te zeggen. Een samenballend jeugdjournaal, daar kom ik erop. Het week jeugdjournaal was dan nog weer een prijsvraag aan verbonden. Dat is leuk voor de kinderen. En moesten er 2,50 postzegels bij plakken. En gaat dan weer de gulden van Polen. Moesten ze de vraag beantwoorden: wie heeft de leiding in Suriname? Je sukke ukkels, wie heeft de leiding? Ze weten het daar zelf niet eens. Moeten die kinderen... En wie dan uit de prijsvraag rolt met de meeste stemmen, die wordt dan straks president van Suriname. Zo is dat... Sprookjes hoef je al überhaupt niet meer bij kinderen mee aan te komen met sprookjes. Ja, als het maatschappelijk relevant is, ja. Als je zegt dat Hans en Grietje krakers waren, dan willen ze wel naar je luisteren. Of als je zegt dat Door een Roosje stoned was, dan willen ze wel naar je luisteren, ja. Of dat Sneeuwwitje door transcendale meditatie een ander bewustzijn was geraakt, dan maak je een redelijke kans. Ik moest laatst een sprookje voorlezen, de kinderen ging zo... Er was een meisje dat had recht op een uitkering. Jeugd is ook meer in uitkeer dan in inkering. Ze heette Roodklapje. Omdat ze onder haar linkeroksel een rood kwapje had. Onder haar rechteroksel had ze een moedervlek. Maar wie noemt zijn kind nou moedervlek? Of blauw mutsje. Omdat ze wel eens een blauw mutsje zou dragen. Nee, ze droeg ook wel eens een van een oude krant gevouwen hoed. En wie noemde zijn kind nou van een oude krant gevouwen hoed? Dat is lastig bij het aan tafel komen. Van een oude krant gevouwen hoed. Eten! Of voor haar vriendinnetjes. En mevrouw mag van een oude krant gevouwen hoed buiten komen zitten. En daarom heette zij Rood Kwapje. Zij moest naar haar grootmoeder de aal meebrengen. Grootmoeder heette grootmoeder omdat ze tussen haar benen een reusachtige grootmoeder had zitten. Van een onbestemde kleur. Maar niemand durfde haar onbestemde grootmoeder te noemen. Roodkwapje belde aan. De Duitse hond belde. Blaf, blaf, blaf. Roodkwapje stormde naar boven. Meneer de Wolf lag al naast oma in bed. Meneer de Wolf was staatssecretaris van Sociale Zaken. Hij had tenminste nooit gestudeerd en ook niet in het leger gezeten. En zijn rijbewijs had hij ook niet kunnen halen. En voor zijn zwemdiploma was hij wel 8 keer als een baksteen gezonken. Wat goed uitkwam bij de eerste steenlegging van het clubhuis. Even absurde zin er tussendoor om in aanmerking voor de gouden griffel te kunnen komen. Meneer, nee, er wordt geen kinderboek meer geschreven hoor. Niet tenminste, niet voor kinderen, alleen maar voor die gouden griffel. En meneer de Wolf, ik heb voor jullie een treurige mededeling. Jullie moeten allebei inleveren. Grootmoeder begon te huilen, want ze kon Roodkwapje nog niet missen. En Roodkwapje zei maar, als grootmoeder nou sterft, kan ik misschien een deel van haar AOW erbij krijgen. De hond belde weer. Blaf, blaf, blaf. Ditmaal was het meneer de Jager van de dienstenbonden FNV. Meneer de Wolf maakte dat hij wegkwam. Roodkwapje en oma schrokken zich een ongeluk. Was dat hun meneer de Jager van de dienstenbonden FNV? Meneer de Jager, wat heeft u een grote neus? Ja, die heb ik in een wespennest gestoken. Meneer de Jager, wat heeft u een grote ogen? Ja, ik kom net bij de ADM vandaan en het schijnt dat 1 van de 5 miljoen naar Polen moet. Meneer de Jager, wat heeft u een grote mond? Ja, heb je ooit een vakbondsleider met een klein mondje gezien? Hij smeert ze allebei een bedje aan met we pikken het niet en ze leven er nog lang en gelukkig in. Nou, zo eindigt het ongeveer. Daarvoor heb ik nog een verhaal verteld over 2 lesbische cavia's. Die kinderen, zulke kinderen, dan kunnen ze verzwennen aan het feit dat als ze later van de verkeerde kant zijn, dat het helemaal niet erg is. Maar dat je wel in een hok moet zitten en wortels vreten de hele dag. Dat die kinderen hebben geen uitlaatklep meer. Katten, die hebben een in de deur zo'n dingetje. Wij hebben thuis 2 katten en 1 uitlaatklep. Ik had een keer voer gemaakt en die kat die binnen was, dacht ik ga even die kat die buiten is halen. En die kat die buiten was, dacht hey, voer. Dus die ging naar binnen, komen elkaar met de uitlaatklep tegen. Toi! Heb ik nu 2 leuke boekensteunen van gemaakt. En de uitlaatklep heb ik dichtgetimmerd. Valt niet mee, want dat ding kleppert, hè. Dus dat was elke keer weghamer. Ik heb al 6 hamers gespeeld. Heb ik de deur maar dichtgetimmerd. Gaan we door het raam naar binnen. Dat kan best, geen niks. Kinderen hebben geen uitlaatklep meer. Ja, de achterkant van de VPRO-gids, ja, die hebben ze nog. Die ingezonde brievenrubriek. Ik moet van mijn moeders therapeut bij een encountergroep, omdat ik het zoontje van de buren wil zijn. Chantal, 3 jaar. En dan volgende week het antwoord. Lieve Chantal, zou ik nooit doen, want mijn vader is de therapeut en ik ben het jongetje van de buren. Harry, 8. Zo'n brief. En overscheiden, verscheiden helemaal niet erg. Mijn ouders zijn gescheiden, nu heb ik 8 opa's en 8 oma's. Scheid maar door. Ik vind het helemaal niet erg. Gerrit, 26 jaar. Heb je niet van die spin gelezen? Dat mensen zo wreed een spin uit huis verwijderen. En daar maakt ook een klein jongetje zich zorgen over. Dat mensen die spinnen opzuigen. En met een stofzuiger hoor. En nee, pervers, pervers. Kan wel, de spin zuig je wel op, maar dat web blijft zo aan je lippen plakken. Nee, Albert Schweitzer had daar een mooie methode op bedacht, schreef het jongetje. Albert Schweitzer, hè? God hebben ze ziel. Vast. En dan moest je een beker over de spin heen zetten. En dan moest je er met een bierviltje zo achter die beker schuiven. En dan moest je er zo mee door het huis heen lopen. En dan moest je de deur open doen. En dan moest je dat hop in de natuur gooien. En dan. Je voeten erop. Ja, die laatste, dat heb ik erbij verzonnen hoor. Dat is niet van Albert Schweitzer hoor. Maar dat is om de stemming er een beetje in te houden. Als Albert Schweitzer hier stond, had je weinig te lachen vanavond, hoor. Dan was je beter af geweest als je lepra had gehad, hè. Als Albert Schweitzer hier stond. Heb je die over heimwee, heb je die gelezen? Heimwee, ik heb ook wel eens heimwee gehad. En dan moest ik naar mijn oom in Duitsland. En mijn oom had zijn haar zo schuin over zijn voorhoofd. En onder zijn neus had hij een heel klein snorretje. En op zijn rug een bochel. En ik lag 's nachts in mijn bed en ik hoorde beuken. En aangezien oom alleen maar vruchtbomen had, wist ik dat het iets anders moest zijn. Sloop mijn bed uit naar zijn slaapkamer en keek door het sleutelgat wat hij aan het doen was. Hij was op weg naar de badkamer. Bah! En een heimwee dat ik toen ook doe. Allemaal blijven zitten, allemaal blijven zitten. Tuurlijk zijn dat contactlenzen, natuurlijk. Het zijn een beetje grote contactlenzen, er moet een montuurtje omheen. En een heimwee dat ik toen had, jongen. Ik zette mijn bril op en ik zag dat oom in zijn blote bib stond. Op zijn rug was zijn bochel zichtbaar. Hij had er met viltstift een gezicht op getekend. Wie is dat, zei ik. Mijn zwager, zei mijn oom. Ik zeg, hoe komt hij daar, oom? Nou, zeg oom, ik heb een keer bij een verloting een taart gewonnen. En toen zei mijn zwager, geef mij een stukje. En toen zei ik, je kan mijn rug op. Oh, dat was dus zo gezegd, zo gedaan. Hé, oom. Oom begon te huilen. Ik zeg, oom, wat is dat beuken dan? Hij wil eruit, zei oom, snikkend. Ik zei, is die taart al op? Om het geheel een wat andere wending te geven. Pakte oom zijn hand. Of die van zijn zwager, dat weet ik niet precies meer. Liep de trap af. De keuken in. En ik trok de ijskast open. En in de ijskast stonden een paar schoenen. Tot aan de rand gevuld met bedorven chocolademelk. Archibald, 7 jaar. Je moet die kinderen ook over de hele wereld slepen, want ze moeten alles zien. Ik ben met ze in de Flevolhof geweest. Zal u zich afvragen, wat doe jij in de Flevolhof? Dat was een tip van Pelleboer. En ja, u moet van de week met uw kind. Nee, laat ik hem niet. Ze niet met het oren genoeg, laat hij het zelf doen. Die man die heeft de macht, die stuurt je overal. Ik ben al in dat hagelslagpark geweest met die ponies. En heeft u wel eens op een pony gezeten? Slecht voor je zolen, jongen. Oef. Het was een drukte van belang bij de hakkenbar. En Efteling in Keutshavel ben ik met ze geweest. En heb je dat enorme, die enorme schommel heb je daar. Dat schuitje waar je dan met z'n allen in zit. En misselijk dat je daar in was. Ik zat tegenover een man en die werd toch mis. En hij zat daar, dus als hij nou gekotst had toen het schuitje zo ging, dan had hij het over zichzelf heen gekregen. Maar nee, toen het schuitje zo ging, dus wij naar de Flevolhof. Is iemand van u wel eens in de Flevolhof geweest hier? Niemand? Niemand? Hoe is dat nou mogelijk? Toen ik erheen ging, duizenden stond gelijk in de file. In de polder, in de file. Voorgrazen de koeien, linksgrazen de koeien, rechtsgrazen de koeien, achtergrazen de koeien. Kom ik eindelijk in die Flevolhof, wat zie ik? Ik dacht dat jullie er nooit geweest waren. Dat mag toch wel even, hè? Altijd je mond houden, altijd je mond, dan kan je niks gebeuren. Komen we aan bij die kassa, weer een enorme rij. Ben je eindelijk aan de beurt, volwassenen 7,50, kinderen 22,5 gulden. Ja, ook te laat om te zeggen, die pikken we niet, we gaan terug. Nee, laat je maar meevoeren. Kom je in een imposante hal. Er staan ook weer duizenden mensen gefixeerd naar iets te kijken. Geen bijkomen aan, die staan er als een soort rugby scrum staan die daar. Dus ik pak mijn zoontje en die gooi ik zo, hoor. Tussen die benen. Ik zeg, ga jij maar even kijken wat er te zien is. Hij zat zo vooraan, want hij heeft de ellebogen van zijn vader. Ik zeg, zie je al wat? Ja, zegt hij. Ik zeg, waar staan ze naar te kijken? Hij zegt, naar een stapel aardappelen. Stonden 3000 man gefixeerd naar een berg eigenheimers te kijken. Omdat Pelleboer het gezegd had. En van geen dijken willen weten, want ze hebben 7,50 betaald, dus ze zullen het eruit halen ook, hè? Moet je ze aan Walt Disney vertellen dat ze hier in Nederland bereid zijn om voor 3 rijksdaalders de hele dag naar een berg door Beverlanders te gaan staan. Die man die gaat uit zijn bol, die heeft in elektronica geïnvesteerd. Wij waren daar met een camper. Hij was al onze tweede. En ja, de eerste die was gestolen. En waar bij de eerste de watertank zat, zat bij de tweede de benzinetank. En omgekeerd, hè? Dus we zijn 10 mijl onderweg. En... Dus ik zeg tegen mevrouw, ik ga wel even benzine halen. Ja, zegt zij, dan zet ik intussen even koffie. En die zet een keteltje super op. En ik draai me om en ik hoor, bam! Ik denk, dan zullen we toch ook nog geen lekker band erbij hebben. En ik kijk om, nou, ik hou van een sterk bakje, hoor. Maar dit, mijn vrouw, stond uit het Melita-zakje, is nog heel Melit. Dus wij komen daar in dat Disney World en er zit daar die Lincoln, die zit daar in een hal op een stoel. Hè? Lincoln, die de verslaving heeft uitgevonden, hè? Die zit daar op een stoel, helemaal elektronisch, helemaal elektronisch. En babbelen op de band natuurlijk. Dan gaat hij zo staan, imposant, en dan gaat hij zo lopen. Net echt, hè? Zo lopen. Is helemaal elektronisch. En toen zag ik laatst Reagan lopen en toen dacht ik, volgens mij is die ook nog wel Disney gemaakt. Die hebben ze ook geprobeerd dood te schieten. Het scheen iets van 12 transistoren beschadigder zijn het verzand. En toen kwamen we liever zo door die Flevolver. En heb je dan stallen met biggen en zo. Dan moet je tellen, biggen tellen. En dan kwamen we bij een paard. En er was me zo'n een paard. En toen zei ik, nou ja, jij een paard. Moet die kinderen niet al te veel frustreren, want dan worden ze maar rechts. En heb ik hem een wit paard gegeven. Ik dacht, als het nou tegenvalt, kan hij er altijd nog op tekenen. En of ik me soft pornofilms projecteer. En als het maar geen springpaard is. Hè. En wat sta je met je... Hey! Want kinderen mogen zich niet meer vervelen vandaag de dag, hoor. Dat mag niet meer. Ik zat vroeger op de kleuterschool. Zat ik de hele tijd in mijn neus te peuteren. Je wist niet eens dat ik een vingertopje had, zo. Oh, wat ik daar niet allemaal uitgehaald heb, zeg, op de kleuterschool. Dit is tegenwoordig aan kleuters toegestaan, mits ze wat ze delven afstaan voor de materiaalkast. Mag niks meer verloren gaan, hè? Dan één keer in de maand gaat de kast open, hop, al die pulkjes eruit. En dan gaan ze iets bouwen, hè? Zo'n laagje pulkjes en dan een verkouden kind erbij. Dan, laag pulkjes. Hadden ze heel Huis ten Bosch, kwam ik op een oude kijkavond, hadden ze heel Huis ten Bosch zo opgetrokken uit pulkjes, hè? En ik maar denken dat dat Klaus zijn neus uitkwam. Ik maak straks wel even een girootje over, hè? En die opstellen van tegenwoordig, dat is ook niet meer zoals vroeger. Had je 10 onderwerpen, een dag bij oma, of een leuke wandeling in de natuur, of mijn eerste droom. Ja, mijn perverse geest dringt elke keer tussen de mazenwand net door. Maar tegenwoordig wordt al democratisch bepaald één maatschappelijk relevant onderwerp. Dus het was laatst de Derde Wereldoorlog en ik heb het opstel van mijn zoon onder handen gekregen. Wij lagen in bed. Mama bij haar vriendin en papa in het opklapbed met de opblaaspop. Dat was allemaal fantasie, hoor. Allemaal fantasieën. Mijn zusje had haar speelgoedkomkommer mee, want ze duimt nog. Ik heb alles van Snoopy. Ik slaap op een hondenhok. Waar andere kinderen hun ruggengraat hebben, heb ik een gleuf. Plotseling horen wij een knal. Bang. Ik dacht, dat is papa zijn opblaaspop. Maar het bleek de Derde Wereldoorlog te zijn, die was uitgebroken. Kort daarop horen we weer een knal. Bang. Ditmaal was het wel papa zijn opblaaspop. Hij was zo geschrokken van die eerste knal dat zijn veiligheidsspel was opengesprongen. In de opblaaspop. Ik rende naar mama de slaapkamer. Mama rende naar mijn slaapkamer. We kwamen elkaar op de gang tegen. Maar we zeiden niks. We keken wel uit. Midden in de oorlog. Bang, weer een knal. Waren we maar in Velsen blijven wonen, mopperde vader. Die dacht dat het iets heel anders was. We renden als gekken door elkaar. Daar had je opa ook. Wat deed die hier? Opa woonde in een bejaardentehuis. Nee, opa had ze positieve bij elkaar. Alle twee. Naar de kelder, brulde hij. We hebben geen kelder, zei mijn zusje. Pats, die kon een draai aan mijn oren krijgen. Brutaal kind. Midden in de oorlog zulke ondeugende dingen zeggen. Nee, dan was je bij opa mooi aan het verkeerde adres. Naar de kelder, brulde opa. We renden achter hem aan naar de kelder. Bang, weer een knal. Maar geen kelder. We renden nu al 2 uur als gekken door elkaar door het huis. Wat een fantastische conditie heeft u, zei mama's vriendin tegen opa. Wie bent u, vroeg opa? De vriendin van uw dochter. Pas, die kan ook het draaien van horen krijgen. Zulke opmerkingen was je bij opa mooi aan het verkeerde adres. Onder het aanrecht, riep opa, die wilde laten merken dat dit niet zijn eerste wereldoorlog was. Op een toon die deed vermoeden dat het wel zijn laatste zou zijn. We hebben geen aanrecht, riep mijn zusje. Pas, die kan ook het draaien van horen krijgen. Brutaal kind, daar ging de bel. Waf, pang, tring, ik weet niet precies wat voor bel we thuis hebben, hoor. Opa deed op. De kolenboer, we hebben centrale verwarming, zei mijn zusje buiten handbereik van een grootvader. Het bleek de postbode die geheel verkoold was. Met een brief voor opa. pas, ik hoorde er even door, kijk. Want die was aan het verkeerde adres. Kijk, zo'n 6-min. 6-min kreeg dat kind ervoor. Ik ben blij dat ik hem hier nog kan gebruiken, anders was het verspilde energie geweest. Nee, zo worden ze nooit de eerste de beste. Ah, de eerste de beste. De eerste... De beste. Goedemiddag. Feestelijk programma vind ik dat. Kijkt u er wel eens naar wat al het grauw doet om zich te verheffen? Koppie stapelen en op palen gaan zitten. Weinig verheffend, hoor. Ik ben een beetje pisserig op dat programma. Ik ben afgewezen bij de voorselectie. Ja, ik had een fantastisch nummer. Ik had een doos en er zaten 20.000 vlooien in. En dan deed ik die doos open. En dan zou ik ze binnen een minuut allemaal doodtrappen. Dat was op zichzelf een leuk idee. Maar die vlooien hadden in die doos kennelijk iets afgesproken. Die formeerden zich in vijf rotten van 4.000. En die maakte een onttrekkende beweging, dus ik stond... Maar ik had er 3.000 dood en er sprong de rest in mijn broek. En die camera stond op mijn gericht, dus ik kon moeilijk van... En die muziek die... dat was zo ongeveer.
We luisteren vandaag naar de oudejaarsavondconferentie van Freek de Jonge uit 1982. Een bijzondere gelegenheid, want hij concurreerde daarmee met Wim Kan, die toen ook op de tv was. En nalaten bleek voor het laatst. We gaan door met de openbaring van Freek de Jonge, oudejaarsavond 1982.
Dat was even een toneelstukje. Straks die gezelschappen verdwenen zijn, ook niks aan de hand. Het was gewoon een toneelstukje. He? Hun hele carrière geroepen, zijn of niet zijn? Nou, dat blijkt dan niet zijn te zijn. Niks aan de hand. Nee, het schijnt trouwens dat die subsidies gehandhaafd kunnen blijven, dat er zelfs nog een beetje bij kan. Ook de lonen kunnen een beetje. Heb ik me laten vertellen, ook onderwijzers. Was ik blij dat die onderwijzers staakten? Kon ik eindelijk mijn kinderen lezen en schrijven leren. En die spoorwegstaking, dat vond ik niks. Ik kwam net die dag zelfmoord plegen. En ik stond hem al op de perron, zeg. En tochten. Je zal nog kalvatten op de dag dat je zelfmoord wil plegen. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen. Op scheppers. Denk niet dat deze spoorwegovergang hier is aangelegd voor die ene trein die hier ooit in de eeuwigheid is langsgekomen. Nee, er kan nog een trein komen. We hebben wel 2 treinen bij de spoorweg. En 28.000 werknemers. Vind je het gek dat erin geleverd moet worden? Vind je het gek? Nee, het schijnt dat alles kan gehandhaafd blijven. Subsidies, lonen, een beetje omhoog. Alleen moeten we de AOW afschaffen. Maar laat die bejaarden 1-2 keer demonstreren, dan heb je het wel gehad. Het is ook lekker guur buiten, vochtig, koud. Dus die zijn met geen stok de straat moeten krijgen. Nee, we moeten een keuze maken. Je kan moeilijk die gasten bijna het land uitschoppen. Dat is onmenselijk, hè? Ik moet dit even nuanceren trouwens, hoor, wat ik nu gezegd heb. Nee, even voor de rechtse kijkers. De jongeren. Nee, die weten niet dat ik een linkse komiek ben en dat ik precies het tegenovergestelde zeg van wat ik bedoel en dat dat leuk is. Die denken van het is goed dat dit eens een keer gezegd wordt op de televisie, dit soort dingen. Dus ik bedoel precies het omgekeerde. Ik bedoel dat die AOW die moet blijven en die gasten erbij. Dus die moet... Oh nee. Wacht. Oh nou ja, dat is dan weer een parodietje in een parodietje. Hè? Dus een dubbele bodem is dat. Een soort drosteffect. Eens even kijken. Hoe vertel ik het mijn kinderen? Zand erover. Nee, niet over die gasten erbij. Dus nee. Ik moet dat kunnen uitleggen. Eens even kijken. Oh, zo leg ik het helemaal nooit. In de winkel. groente en turf. Joepie, dat poepie. Ik sta laatst in een winkel op mijn beurt te wachten. En ik voel dat achter mij een vrouw de winkel betreedt. Dat voel ik, daar is je hele achterste op ingesteld. Bovendien hoorde ik het papier ritselen van de deur. En vroeger ging je er als man nogal hanig bij staan en een beetje dat vrouwtje taxeren. Maar dat kan niet meer. Dat kan niet. Nee, je moet er zo neutraal mogelijk bij gaan staan. Dus ja, ik ging er zo neutraal mogelijk bij staan. Beetje de houding die Nederland had tijdens de Eerste Wereldoorlog. En het is mijn beurt. Ik zeg, geeft u mij een tros bananen? En die vrouw zegt, 1 kilo handappelen. Ik zeg, pardon mevrouw, dat is mijn beurt. Oh, ik dacht dat u een zak appelen was. Ik zeg, nee, het is mijn beurt. Ze zegt, wie geeft hier wie de beurt? Ja, daar had ik niet zo gauw een antwoord op. U gaat al 1000 jaar voor uw beurt. Oh, juist, ja, ja. Nou ja, als voor 1 kilo handappelen is, gaat uw gang. Maar het was niet voor 1 kilo handappel, hoor. Ik werkte me een lijst primeurs af. En terwijl ze zo geholpen wordt, komt er een neger in de winkel. Dus toen ik weer mocht, toen dacht ik, nou, hè, ik leer snel. Ik zei, gaat u gang. En hij zei, nee, het is uw beurt. Ach, ik zeg, wie geeft die wie de beurt? En hij zei, nee, maar u moet. Ik zeg, nou, ik ga 1000 jaar van mijn beurt. Dus die neger die wordt geholpen aan een tros bananen. En, oh nee, nee. Nee, nee, is helemaal verkeerd voor de rechtse jeugd. Die denken, ah, maar dat is niet leuk. Dat is, nee, dan druk ik hem op zijn, nou, en terwijl die neger geholpen wordt, hoor ik achter mij ritmisch gebonk van luchtbanden tegen de winkeldeur. Een gehandicapte die niet over die ongeëmancipeerde drempel heen kan komen. Dus wat doe je? Je helpt, ik pak die kar beet. Hop! En gelijk die 2 schoenpunten zo in mijn gezicht. Ik zal jou krijgen, broeder, dus hop! En, dus ik raap hem op en ik zet hem weer terug. Ik zeg, geeft u mij een tros bananen? Ze zegt, laat mij nou eerst even, dan kan je me straks er ook weer uithelpen. Gelijk had hij. Ik help hem eruit en langs mij glipt een gastarbeider die winkel binnen. En het was bijna sluitingstijd, hoor. Dat zeg ik er in mijn voordeel, zeg, voeg ik dat er aan toe. Ik wil roepen, 1 tros en ik zie die gastarbeider naar een kast garrelt. En hij pakt er een bezem en een emmer en een dweil uit. En hij begint die winkel schoon te maken. Ik had toevallig een tientje in mijn hand. Dus dat maakte ik een propje van en dat gooide ik zo achterloos in die winkel. Ja, anders komt het toch maar in Polen terecht. En verliet zonder bananen de winkel.
En Boer Harms, die woont in Drenthe.
stad van Den Haag. Mooie stad achter de duinen. Beetje liefde, beetje vrede. Een beetje geil en een beetje goor. Rock omhoog, broek naar beneden. Adios, amor, amor.
Was dus een houtsnijder. En had zijn hele leven hout gesneden. Zelfs als hij geen hout sneed, sneed hij nog hout. Had gesneden de troon van de koning, het kabinet van de minister, de kansel voor de dominee, het wapen van de generaal. En op een dag sneed hij zich in zijn vingers. En ik keek op de kalender en ik zag dat het 31 december was. Dit kon geen toeval zijn. En hij besloot, ik moet ermee kappen. Hij nam zich voor te voltooien waarmee hij bezig was, een kistje. En om daarna Beitel en Guts aan de wilgen te hangen. En de wilg te laten. Bovendien nam hij zich voor om op 1 januari het kistje te schenken aan de eerste de beste jongeling die zijn huis passeerde. En hij zat voor de deur en er passeerde een jongeling, maar dat was niet de eerste de beste, dus die liet je lopen. En er passeerde weer een jongeling, maar dat kon nooit meer de eerste de beste zijn. Dus die liet je ook lopen. En hij begon wat concessies te doen en er kwam iemand voorbij en hij riep, hey, pst, kom eens hier. Maar die had een goede opvoeding genoten, dus die maakte dat hij wegkwam. En eindelijk, half augustus, had hij iemand te pakken. En hij zei, ik schenk jou dit kistje. Wat je moet doen is de wereld overzwerven en 1 januari van het volgend jaar terugkomen, dan krijg je van mij de sleutel, want in het kistje zit een geheim. En de jongeling gaat en de jongeling keert terug en zegt tegen de houtsnijder, hier, houd het kistje maar. En de houtsnijder is verrast. Die zegt, hoezo? En de jongeling zegt, ik heb gezien dat elk geheim dat de mens aan de natuur ontfutseld heeft, dat hij dat ontkracht heeft, verminkt of ontluisterd. Ik wil het geheim laten. En de houtsnijder vindt dat heel mooi van die jongen. En die zegt, weet je nou wat je doet? Hou jij nou dat kissie en dan gooi je de sleutel weg. In de sloot of zo. He, sleutels horen in sloten. En maar die jongen neemt dat kistje mee. En die zit er thuis op tafel. En terwijl het daar staat, begint de magie eigenlijk al ogenblikkelijk te werken. Want hij begint te fantaseren over wat erin zou zitten. Niet dat je het wil weten, maar juist de fantasie die groeit. Het kan alles zijn. En hij krijgt mooie gedachten, zoals de bergbeklimmer die de top bereikt heeft, zal toch weer naar het dal moeten om te melden dat hij boven geweest is. En aangezien de mensen in het dal niet weten hoe het boven is, Had hij ook beneden kunnen blijven in zijn fantasie gebruiken? En dat mensen in het dal beneden een beetje achterdochtig zijn geworden, bang voor fantasie. En daarom hebben ze camera en microfoons uitgevonden. En daarmee laten ze dappere mensen naar boven gaan om alles te besnuffelen en dan beneden vertonen. En zo dode camera en geluid. Dode alle fantasie. En dat soort gedachten. En hij wordt hongerig. En er wordt gebeld. Klopt, klopt. En de jongeling, laten we voor het gemak even Prana noemen. Die doet de deur open. Staat de bakker. En de bakker zegt, moet er nog brood wezen? Redelijke vraag voor een bakker. Prana die gaat aan tafel zitten, die zegt niks. Die kijkt naar het kistje. En die bakker nog een keer, moet er nog brood wezen? Prana kijkt alleen maar naar het kistje. En die bakker die wordt een beetje opgefokt. Die zegt, waar zit je nou naar te kijken? Nou, zo Prana, naar dat kistje. Ja, zegt die bakker, dat zie ik ook wel. Nou, zo Prana, waarom vraag je het dan? En zo'n middenstandsgesprek, hè? En zegt die bakker, wat zit er in dat kistje? Nou, zo Prana, dat zal ik je vertellen als je me een brood brengt. Weg is de bakker en terug is de bakker met een brood. En wat zit er in dat kistje? Nou, zo Prana, een geheim. Shit, denkt die bakker. Ja, maar wat is het geheim? Nou, zo Prana, dat zal ik je vertellen als je me nog een brood brengt. En die bakker die stormt weg, maar buiten gaat hij toch staan nadenken. Want het zal niet de eerste keer zijn dat hij met een lege kar en een lege portemonnee thuiskomt. Maar hij kan zijn nieuwsgierigheid niet bedenken. Pak de brood, zet het op tafel en zegt, wat is het geheim? En Prana zegt, het geheim is dat ik nooit honger zal hebben. Want als ik honger heb, is er altijd wel een domme nieuwsgierige bakker in de buurt. En die bakker is diep, diep gekwetst. Die is diep in zijn menselijke waardigheid aangetast. Zodanig dat de fascistoïde bijwerking van de schildklier opspeelt. Dat wil zeggen, hij gaat opscheppen in het dorp dat hij weet wat er in het kistje zit. Getuige de slager die 3 dagen later aanklopt. En die gaat eraan voor een halve koe. En vervolgens de slijter voor een jaar Bokma, de man van de SNV, Ago reisverzekeringen. Als ik dat zeg, krijg ik een reisverzekering. En helemaal niet leuk, want ik moet naar Polen. En ja, dan moet toch iemand dat geld wegbrengen. Die vrachtwagenchauffeurs, die zijn niet te vertrouwen. En tenminste, een paar niet. En dat stroomt maar binnen aan lekkere hapjes. En op zekere dag wordt er gebeld. Waf. Prana doet open en dan staat de pastoor. En de pastoor gaat de kamer binnen en wendt zich demonstratief van het kistje af en zegt, ik ben maar dan ook absoluut niet benieuwd wat er in dat kistje zit. Want God ziet alles. Hij kent ons verlangen naar het onvervulbare. Hij ziet ons kijken naar het onzichtbare. Hij hoort ons luisteren naar het onhoorbare. Kortom, hij doet ons geloven in het ongelooflijke. Kunnen wij niet samen de middenstand er hier proberen onder te houden? We zetten het kistje in de kerk en we delen de opbrengst. En Prana die schopt, die werkt deze geestelijke de deur uit. En 3 dagen later wordt er weer gebeld. Prana doet open en er staat een bloedmooie, een hele aantrekkelijke vrouw voor de deur. En die glipt zo langzaam naar binnen en die begint de stofzuiger buffet af te nemen. Die doet zijn was, die scheelt zijn aardappelen, die zet knoop aan zijn gulp. En en Prana vindt dat wel, die vindt het wel tof. En die zegt tegen die vrouw, zou je niet met me willen trouwen? En zij zegt, ja, mits. Mits je me vertelt wat er in dat kistje zit. En Prana schrikt. Is dit nu feminisme? Is dat alleen maar de vrouw die erop uit is achter het geheim van de man te komen? Dan is het treurig gesteld. Want oh, was het maar andersom, was het maar zo dat de man probeerde achter het geheim van de vrouw te komen. Dan konden we nog een andere wereld verwachten. Nu wordt het alleen maar 2 keer zo erg. En hij wijst haar af, doet de deur open en ziet haar de weg oplopen. En er komt een man achter een boom vandaan die vragend zijn kin heft. En zij schudt van heen. En hun wegen scheiden zich. Prana denkt na over al deze gebeurtenissen. En dat kistje neemt een steeds belangrijke plaats in zijn leven. En dat groeit en dat groeit. Het is een orakel, het is een almanak, zijn gebedenboek, zijn bijbel, zijn gezangenboek. Het is een fantasie, het is een materiële voorziening. Kortom, dat kistje is voor hem alles. En op oudejaarsdag maakt hij zijn gebruikelijke wandelingen. En als hij terugkeert is zijn huis omringd door soldaten. En hij wil naar binnen en die soldaat zegt, halt, wat komt u hier doen? Ik woon hier. Ja, dat kan iedereen wel zeggen.
Mag ik even uw pasje zien? Dat ligt binnen. Ja, ik heb wel eens een betere smoes gehoord. Maar in de deuropening is een beetje lugubere figuur. Een beetje, nou, lugubere. Een beetje sinistere. Nou, ja, een beetje glad, een beetje vlezig. Ja, dat is misschien te denigreren. Een beetje semi habi, ja, een beetje seks. Ed Nijpels, hè? Gelijk weer vergeten, die naam, hè? Want of die deugt of niet, dat zal de tijd nog leren, hè? En, maar zo'n soort figuur, hè, is in de deuropening verschenen. En die zegt, het is 5 voor 12. Economisch gezien. Gezien de economische situatie in ons land, acht ik het niet langer verantwoord om het geheim in het kistje te laten. Want het kon wel eens de oplossing van onze problemen bieden. Prana stormt langs de politicus het huis binnen en die kijkt op de tafel. En dan staat het geopende kistje. En hij kijkt er niet in. Hij roept tegen de politicus. Doe de deksel erop en zet het terug waar het stond. Want ik wil niet weten wat erin zit. En de politicus lacht. Schamper. Het kistje was leeg. Ik heb u van niets beroofd. Hoogstens een paar illusies. Maar dat is nu eenmaal het risico dat je loopt in een democratie. En Prana begint na te denken hoe het kan. Hoe het kan dat al die positieve dingen hem er zo van overtuigde wat het geheim was. En nu er iets negatiefs gebeurt dat hij het verband niet kan leggen. Hoewel hij duidelijk beseft dat het ook een facet van het geheim moet zijn. En hij kijkt naar het kistje en hij ziet dat wat gisteren voor hem alles was, dat het nu niets is en dat er niet iets wezenlijks veranderd is. En dan komt hij tot het besef dat alles gelijk is aan niets. Niet dat het in de wereld alles of niets is, maar dat alles niets is. En dat niets alles is. En hij belt die vrouw op en hij zegt, alles is niets. Oh, zegt zij, dan wil ik wel met je trouwen. En ze zegt eenmaal bij hem, ik heb ook een kistje. Oh, jammer, zegt Prana, ik heb de sleutel weggegooid. Nou, ze zei, hier past een hele andere sleutel op. En ze wordt zwanger. En hun kindje wordt geboren, oh wonder, oh toeval, oh fantasie, oh vrijheid, op 1 januari. En als het kind 10 jaar is, komt het in de kamer en zegt die vader, wat zit er in dat kistje? En Prana zegt een geheim, maar hij schrikt van zichzelf, want hij wil van zijn kind geen geheim hebben. En hij zegt, och, niets. Een kind loopt naar het kistje toe, doet het open en haalt er een briefje uit. Een klein briefje van 1 bij 2 meter. En Prana vouwt het open. En hij leest voor aan het kind wat hij 10 jaar geleden heeft opgeschreven. Alles is gedaan. Niets helpt. Doe niets. Overal komt narigheid van. Nergens is vrede. Wees nergens. Iedereen heeft haast. Iedereen is ontevreden. Niemand heeft tijd. Niemand is gelukkig. Wees niemand. Gelukkig nieuwjaar.
U heeft geluisterd naar de openbaring de oudejaarsavondconferentie van Freek de Jonge uit 1982. Mijn naam is Leo Heijstek. Ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden heeft. En ik zou zeggen, tot de volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Dag.